Gemeente, we openen het woord van de Heere onze God. De schriftlezing voor deze avond vindt u in de brief van apostel Paulus, geschreven aan de gemeente van Filippi, een Filippense brief. En daarvan uit het eerste hoofdstuk gaan we lezen vers 12 tot en met vers 26. Filippense 1 vanaf vers 12, daar lezen we Gods woord. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschiet meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het gehele rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerdere deel van de broeders in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven te spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar om of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover deze schriftlezing. De tekst voor de prediking, gemeente, is bekende tekst uit dit gedeelte, vers 21, wat we nog eenmaal lezen. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Gemeente, het heeft een reden dat ik deze tekst heeft gekozen, die mij deze week heeft bezig gehouden. Vorige week was ik in de gemeente van Waddinxveen en er werd mij gevraagd om voorbeden te doen voor het gezin van dominee Rijken, gestaan in Gameren, waarvan de oudste zoon verongelukt was bij een bergbeklimming in Zwitserland. Een vrouw met 4 kinderen achterlatend, 41 jaar oud zijnde. Maar tegelijkertijd zei ze, en er is ook een jongen van 18 jaar in Oostenrijk gevallen, in coma liggend, en of dat hij wakker zal worden, dat weten we niet. En u hebt er veel en veel meer van kunnen lezen. Twee mensen, twee oudere mensen in Zuid-Frankrijk gaan een wandelingetje maken in de bergen. De vrouw die wordt niet goed, warmte en hitte en de berg op. En ze zegt, ik kan niet meer. En de man zegt, ja, maar wacht even, dan ga ik even terug om wat water te halen. Maar de vrouw die valt en de man die denkt zijn vrouw nog te kunnen helpen, valt ook. Beide dodelijk verongelukt. 4 jongens in Staphorst. Wat en hoe? Een ongeluk tegen een boom. 2 direct dodelijk en 2 zwaar gewond. En dan alles daarbij. alle gevolgen van de coronaperikelen, alle gevolgen van het oorlogsgeweld in Oekraïne en China, Taiwan, en noemt u al die dingen maar op, en in Israël, en alles wat er aan de gang is, en dat heeft mij bezig gehouden. En vandaar, het leven is mij Christus. Opdat we geborgenheid bij hem mogen vinden, bij hem mogen zoeken, om geborgen te zijn, want dan is het sterven mij gewin. De achtergrond wilde ik toch even met u delen. Gemeente, onze tekst. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Dat is als een veelkleurigheid, als een bloem die u van naderbij moet bezien. Aan alle kanten moet bekijken om de kleuren en de geuren daarin op te nemen. Maar wat meer is, om ook daarin de grootheid van de Schepper te ontdekken. Dat hij al deze dingen al zo heeft gegeven. Ook zijn woord. Ook de tekst van vanavond. Heel dichtbij komen. En daarbij opmerken de grootheid en de rijkdom en de heerlijkheid. En aan de andere kant weet u dat het woord er ook over spreekt, dat ons leven gelijk het gras, gelijk een bloem op het veld, hoog verheven, maar krachtloos is en teer. Of dat er een oorlogsgeweld is, of corona rondgaat, of dat we struikelen en vallen enzovoort. Ongevallen en gevaren alom en overal. En wat is dan leven? Gemeente, wat is dan leven? Als ik dat aan de kinderen zou vragen. En ik denk dat ze het ermee eens zijn. Zeggen, nou, dat wij kunnen ademen. Dat we onze longen vol kunnen zuigen. En dat geeft ons lichaam ook zuurstof. En dat heeft alles te maken met het leven. En we kunnen gaan. En we kunnen lopen. We kunnen de dingen naar ons toe halen. En we kunnen zien en we kunnen horen en ons op allerlei manieren bewegen en we kunnen studeren en proberen een plaats in de hele maatschappij te verwerven, opdat we, zoals anderen dan misschien daarin een voorbeeld zijn, dat we dat ook eenmaal zouden mogen bereiken. En dan gaan de begeerten gaan in ons leven een plaats maken om dat na te volgen en om daarin bezig te zijn. En dan zeg je, maar dat is leven. Dat is leven. Maar weten jullie, wat de Heere zegt, dat is het leven niet. Maar dat is een langzaam minder worden. Een langzaam sterven. En of dat we het behoren bij de 70 of bij de 80-jarigen, dan behoren we al bij de sterk en de zeer sterke. Want het is de mens gezet. Het is de mens gezet. En u weet de oorzaak daarvan. Die prachtige bloem, die u ook wel eens thuis in een vaas neerzet. En u doet er alles aan om die bloem zo lang mogelijk mooi en geuren en kleuren te laten geven. En u doet er van alles aan. Het water verversen en wat erbij, maar hij gaat verwelken. En hij gaat verdorren. En de ene bloem blijft misschien 20, 30, 40 dagen. Mag ik de vergelijk even maken? Misschien zijn er wel bloemen van 70 of 80 dagen. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar ze verwelken en ze vervallen. En ze vallen uit elkaar en ze worden tot stof. Ja, en wat is de oorzaak? Wat is de oorzaak? Weet u dat? Hebt u daar nooit naar gekeken? Als u nou zo'n bloem uit die vaas haalt en u kijkt naar de onderkant van die bloem, dan weet u de oorzaak. Is afgesneden. En waar die van afgesneden is, dat is de wortel. De wortel en zijn levenskracht, die werd door die wortel gestuwd, opgestuwd, zodat die bloem kon groeien en dat die bloem alle stoffen kreeg voor onderhouding van het leven en zijn geuren en zijn kleuren mocht verspreiden. En de heerlijkheid van zijn schepper aan anderen mocht delen. En de oorzaak is afgesneden. En u weet het, waarom wordt de mens, en blijft hij niet eeuwig? Waarom? Omdat hij afgesneden is van de wortel van het leven. Omdat hij zijn schepper heeft verlaten en aan allerhande ellende is onderworpen. Hoort u het? Zichzelf aan de verdoemenis onderworpen. En God zou geen onrecht gedaan hebben als hij daar allen zou laten liggen. Met al die afgesneden takken. Niets meer. En geen enkele tak kan het leven bij zichzelf bewaren. En dat zien we dan ook gebeuren. Dat zien we dan ook gebeuren. Op allerlei manieren. Afgesneden. Het leven missend. Maar nu gaat onze tekst hele andere dingen daarvan zeggen. Want het leven is niet dat ik beweeg en dat ik die dingen kan doen en dat ik kan studeren en een positie kan verwerven. Maar dat ik daar gebracht word aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Want dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. En daar kunt u op allerlei manieren in de Bijbel van lezen dat het ons nodig is. En zeker nodig als we de apostel gaan leren kennen die deze tekst voor ons heeft neergeschreven. Het is een hele bijzondere omstandigheid waarin hij verkeert. Hij zit in de gevangenis. Maar hij zegt, maar het is al ter bevordering van het evangelie. En laat ze mij dan maar in de gevangenis opsluiten als het evangelie maar meer en meer verbreid wordt. En ja, er zijn natuurlijk ook die mijn gevangenschap nog verergeren. En die zeggen, nou het is maar goed dat die man in de gevangenis zit opgesloten. Want dat evangelie wat hij brengt, nou daar kan hij maar beter over zwijgen. En het is wel goed dat hij in de gevangenis zit. Die doen het uit twist. Uit twist. En er zijn toch ook verkondigers van, ja. Maar niet tot zegen. En zo zit Paulus in de gevangenis. Vanwege het evangelie. Vanwege de prediking van het evangelie. Maar Paulus, dat is toch niet bij jou van de begin af aan je leven geweest? Jawel. Daar ben ik heel indringend bij opgevoed. Heel indringend. En ik zou u daar veel over kunnen vertellen. Wat dat allemaal in mijn leven teweeg heeft gebracht. Wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Hoe heel serieus. En heel oprecht. En daarbij betrokken zijn. En mijn leven heb ik daarvoor ingezet. En van mijn jongheid af aan. En ik heb het onderwijs aan tafel gekregen. En ik heb het onderwijs uit de mond van Gamaliel ontvangen. De hoogste rabbijn in Jeruzalem. En ik was zo overtuigd dat niets en niemand tegen de heiligheid Gods zich mocht gedragen. En die dat deed. Oh, ja, als ik daar de macht voor had, ik zou ze allemaal in de gevangenis werpen. En zeker niet als daar allerlei verkeerde dingen van God werden verkondigd en verteld. Maar dan zijn de gevangenissen eigenlijk te klein om ze er allemaal in op te bergen. En dan komt er van zulke mensen, van die mensen, en die gaan leren over ene Jezus van Nazareth. En dat is gif onder het volk. En dat tast de heiligheid Gods aan. Dat uit Nazareth, en dat dan de Messias zou zijn die Israël verlossen zou. Mensen, wat een leugens. Wat een ketterijen zijn dat. En de heiligheid Gods wordt daarmee aangetast. En daar was hij zo duidelijk bij opgevoed. Naar de geboden en de openbaringen van God die hem door zijn ouders bekend zijn geworden. En daarbij het theologische onderwijs van Gamaliel. En gemeente, dat is niet zomaar wat. U moet niet, ik hoop wel dat u ook wel eens wil nadenken wie uiteindelijk die Saulus was. Saulus. Ja, dat is die man. Ja, ik ken hem wel een beetje hoor. Ja, nou, fanatiekeling. Ho, ho, ho. Maar waarom was hij fanatiek? Vanwege de heiligheid Gods. Dat kon hij niet verdragen. Dat er iets tegen Gods woord en tegen zijn getuigenis ingebracht werd. Dat kon hij niet verdragen. En hij was meer fanatiek dan anderen. En het was wel naar de regelgeving van de Farizeeën. En er waren allerlei wetten die de Heere geopenbaard had in de 5 boeken van Mozes. En daar was hij stipt in, stipt. En dan moest je niet aankomen, want nee, maar dan zou je het weten. Wie Saulus van Tarsus is en was en zal zijn, daar en toen. En gemeente, er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel dat er meerdere mensen waren die werden zo fanatiek vanwege de openbaring van God en over zijn heiligheid. Als ik u 2 voorbeelden wil noemen, dan noem ik u eerst de kleinzoon van Aaron. De zoon van Eliezer, het priesterlijke geslacht. En Pinchas. Hij heeft het volk gewezen dat ze moeten stoppen met hun afgoderij. En dat ze moeten stoppen om heidense vrouwen in hun tent mee te nemen. En daarmee te trouwen enzovoort en al die dingen meer. En niet alleen trouwen, maar zoals het gebruikelijk was in die heidense wereld. Die dagen die ook wij meemaken, waar alles toegestaan is. Maar zo leefde ook Israël. En Pinchas, die opkomt voor de heiligheid Gods, die wordt er zo verbolgen over. En die ziet een Joodse man een heidense vrouw meenemen in zijn tent. Nou, dan weet u allemaal wat er enzovoort plaatsvindt. En hij grijpt een spies. Hij gaat die tent in. Hij rijgt ze allebei in één keer aan die ene spies. Allebei. Ja, maar, je mag toch zomaar niet een mens doden? Nee, vanwege de heiligheid Gods. En hij wordt erin rijk gezegend. Je geslacht zal bij het priesterlijk geslacht zijn en blijven. Zeg je, oh, ja, ja maar, ja, neem mee, overdenk dat. U kunt het terugvinden in Numeri. Maar, tweede, Elia, op de berg Karmel, afgoderij van de Baals. En Eli zegt, zo de Heere dan God is, volgt hem na. En zo Baal God is, volgt hem na. Maar de God die antwoordt met vuur, dat is de ware God. Dat is de ware God. En u weet het, wat er gaat gebeuren. En als dat dan plaatsvindt en Elia opkomt voor de heiligheid en de waarachtigheid van zijn God. En de Baalpriesters, ondanks dat ze zich steken met messen en hun bloed laten vloeien en al die dingen meer. En als er dan openbaar komt dat de Heere God is, slachten. Allemaal geslacht. 450 Baalpriesters vanwege de opkomst voor de heiligheid en de waarheid in God. En is Elia daarvoor gestraft? Nee. Nou gemeente, ik wil daarmee iets zeggen, dat is ook Saulus van Tarsus. Die niet zomaar fanatiek is, zoals wij wel eens mensen tegenkomen, die zo fanatiek zijn en absoluut alles afwijzen wat buiten hun eigen gedachten een rol speelt, enzovoort. Maar dat is het niet bij Saulus van Tarsus. Het gaat hem echt om de heiligheid van God. Alleen, hij had niet goed geluisterd naar de schriften. De schriften hebben meer te zeggen. Maar was dat ook niet met alle discipelen? Dat ze ook de schriften niet, o onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten nu hebben gezegd? Dwaasheid? Toch? Wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou, maar we hebben ons vergist. Hoort u dat? Niet geaccepteerd wat de profeten gezegd hebben. Niet geluisterd naar de werkelijkheid wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Want dan had ook Saulus van Tarsus kunnen weten, uit Jesaja en uit de psalmen, dat er dat er een geboren zal worden uit de maagd. En dat in Bethlehem geboren zal worden. En dat hij uit Nazareth zou komen. Dat had hij kunnen weten. Maar hier zien wij de werkelijkheid. En dan, ja, en dan. Gemeente, daarom des te meer. Wat denkt u? Zou Jezus naar zo'n man, zo'n fanatieke man, omzien? Zou hij zo een genade bewijzen? Zo een die de volgelingen van Jezus in de gevangenis gooit? En die de naam van Christus alleen maar kent als een vloek. Als een vloek. Toch? Hij gruwelde ervan als mensen die naam openbaarden. Zo was Saulus van Tarsus. Maar wel gericht op de heiligheid Gods. Want wij denken ook wel eens van Israël. Nou, Israël, ja, wettisch volk. De wetten, ja, wetten van. En die willen ze nog steeds stip onderhouden. Maar Israël is niet wettisch in die zin. Maar het gaat hun wel om de heiligheid Gods. En dat ze naar onze gedachten het verkeerd zien en verkeerd navolgen. Maar hun ogen worden blind gehouden. En hun oren worden doof gehouden. Waarom? Opdat wij het evangelie zouden horen van de gekruisigde Christus. Maar die tijd komt voor Israël ook. Die tijd komt voor Israël ook. Maar Saulus, ja. En het is niet genoeg dat hij de mensen in Jeruzalem en de omliggende steden in de gevangenis heeft geworpen. En hij vraagt nog brieven. En die krijgt hij nog ook. En zijn werk wordt geweldig bevorderd. En gewaardeerd. Ja, nee, maar gaat ook maar naar Damascus. En gaat ze daar ook maar in de gevangenis werpen. Want er moet stoppen, dat vergif onder het volk moet stoppen. Hoort u dat? Dat was de hele beweging. Niet alleen Saulus van Tarsus, maar de hele beweging zit daarachter. Ja, en dan gaat hij daar, op weg naar Damascus. En u weet al wat er gaat komen. Saul, wat vervolg je mij? Gemeente, wij weten niet wat dat betekent. Als je in dat leven leeft en je hoort die stem. En zo bewogen en zo vol. Het is je hart om je hielen tegen de prikkels te slaan. En u moet even denken aan vroeger de paarden voor de ploeg, weet u wel. En had je wel eens een paard wat niet zo willig was. En die sloeg wel eens achteruit. Want hij wilde de kar niet trekken, of de ploeg. En sloeg die achteruit. En dan hadden de boeren op die zwing. Ja, ik ben een boerenzoon, dus ik weet niet of dat u weet wat een zwing is. Maar waar die paarden aan trokken. Met die touwen, weet u wel. En dan hadden ze daar scherpe dingen in gemaakt. Scherpe dingen. En als ze er achteruit sloegen, ja, dan sloegen ze heel kapot. En dan lieten ze het wel, hoopte je, voor de tweede keer. Nou zo, het is je hart, je verzen en de hielen tegen de prikkels te slaan. Want je verliest het. Saul, je gaat het verliezen. En wie bent u dan? En zo onderlegd, gemeente, in de schriften. Zo onderlegd. En schriften, dan moet u even denken aan het Oude Testament. Want, waaruit weten we dat? Dat hij zo op en top vol van kennis was van het Oude Testament. Nou, denk maar aan zijn brieven. Denk maar aan zijn brieven die hij later geschreven heeft. Hij is wel niet waardig om de naam van apostel te dragen. Ik ben het niet waard. Ik ben de minste van al de apostelen. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan ze allen. Want hij had zo'n geweldige kennis. En dat hoort u, dat leest u in al zijn brieven. Er was er niet één die zodanig met kennis vol was van de getuigenissen. En dat heeft de Heere nou willen gebruiken. Zo heeft hij ook Saulus van Tarsus voorbereid om in zijn dienst als de 13e apostel te arbeiden. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En als Saulus dan gaat spreken van zichzelf, gemeente, wat hij ook doet in de Filippenzenbrief, in het derde hoofdstuk, dan gaat hij alles opsommen, waar hij allemaal in kon roemen, in kon roemen. En hij zegt, als er mensen zijn in de wereld die kunnen roemen, en de hooggeplaatste natuurlijk, en de rechters en de machtigen van deze wereld, ja, ze roemen hierin en ze roemen daarin, en ja, ze zullen die naar de hand zetten en die en dat land naar de hand zetten, wat allemaal plaatsvindt in deze wereld. Maar, ik nog veel meer, ik nog veel meer. En dan begint hij met zijn afstamming, ik ben uit het geslacht van Benjamin. Ik hoor thuis in de tent van Jacob, de waarachtige vader van Abraham, Isaac, Jacob. En daaruit ben ik geboren, Benjamin. En er is koninklijk bloed in mijn afstamming. Want Saul, de koning, dat was ook een nakomeling van Benjamin. En ik ook. Koninklijk bloed. En En ik was naar de wetten fariseer. Op en top. En ik heb zoveel daarin mijn leven gegeven. Ten achtste dagen besneden. Precies naar de inzetting van God. Achtste dag. Naar zijn inzetting. Zo op en top, gemeente, in volkomenheid. Maar. En daar komt het. En dat is nou het gevolg. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Maar ik heb het alles schade en drek leren achten vanwege de uitnemende rijkdom van Jezus Christus, die hem geopenbaard is. En hij werd wel blind. En 3 dagen en 3 nachten niet gegeten, niet gedronken. En hij werd blind, maar de schellen werden van zijn ogen afgevallen. En hij werd in de vrijheid gesteld. En hij verkondigde terstond Jezus. En gemeente, dan is een totale omkeer in zijn leven daarin zichtbaar. Wat je eerst dus als fariseer nawandelde. En alle mensen die maar iets van Jezus naar je toe brachten, in de gevangenis liet werpen. En nu, en van een vervolger, is hij nu een prediker geworden. En je kunt toch wel begrijpen dat de mensen in Jeruzalem zeiden, ja, ho, wacht even. Dat zal wel een wolf zijn, in schaapskleren. En die moeten we zomaar niet accepteren. We zullen het eerst nog eens even aankijken. Ja. Kunt u begrijpen? En dat ze niet terstond hem daarin binnen hun kring opnemen als een van de grote verkondigers, zoals Jacobus in Jeruzalem en de anderen en de discipelen, Petrus en noem ze allemaal maar op. Nee, want dan moet je voor oppassen voor die man. Die was zo fanatiek. En nu zegt hij dat hij Jezus verkondigt. Maar we zullen het eerst maar eens even afwachten. Eerst maar eens even kijken wat de gevolgen zijn. En wat het uit gaat werken in bij zijn hoorders. Maar ik heb alles schade en drek leren achten. Vanwege de uitnemende rijkdom van Jezus Christus. Gemeente, schade en drek. En drek, dat is een woord dat onze kinderen misschien niet meer gebruiken. Maar die kennen wel een ander woord daarvoor. Shit. Dat is dat wat je in ieder geval wegwerpt. Waar je totaal niets meer in kan vinden, niets meer in kan zien dat het nog enig nut zou hebben. Schade en drek, vuilnis, heb ik alles leren achten. Vanwege, de andere kant, vanwege de uitnemende rijkdom van Jezus de Christus. Hij. En nu doe ik één ding. Dat is niet veel. Paulus doet niet veel. Hij heeft het niet over vele dingen. Hij heeft het over één ding. En nu vergeet ik hetgeen achter mij is. Ik vergeet hetgeen achter mij is. En ik strek mij naar hetgeen voor is. En wat is er voor je, Salus? Eeuwige toekomst. Eeuwige toekomst. In de grootheid en de rijkdom en de heerlijkheid van Christus die mij het leven is geworden. Want ik leef niet meer. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat er nu nog aan zonde in mijn leven is achtergebleven, dat bewandel ik nu door het geloof en zien op Jezus Christus, die voor mij de verzoening en de vergeving van de zonde verworven heeft en mij daardoor zijn genade en ontferming deelgenoot hebt gemaakt. En wat heeft hij daar een last van gehad? Dat eertijds, weet u wel. En er zijn uitleggers die zeggen, ja, dat was die doorn in zijn vlees. Die doorn in zijn vlees. En waar de Satan op aankwam en erop hamerde. Jij, vertolker van het evangelie. Man, je hebt het evangelie vervloekt. En je hebt die naam van Jezus beschaamd. Beschaamd gemaakt onder het volk. En durf jij nu op die verhoogde plaats te gaan staan om daar het evangelie van Jezus en zijn genade te verkondigen? Wil jij je mond wel eens houden? Zo. Ziet u dat? Hoort u dat? Kunt u het begrijpen? Kunt u het begrijpen? En gemeente, u preekt toch wel mee? Want dat kan ook in uw leven zo zijn. Van het eertijds, weet u wel? Ja, eertijds. Eertijds. Was ik ook ongelovig. Eertijds. Nou, het evangelie zei me niks. Dat zei me niks. En ik had er ook geen tijd voor. En ik had er ook geen zin in. En ik was onwillig. Onwillig. En u merkt dat. U merkt dat bij uzelf. U merkt dat bij uw kinderen. Bij uw kleinkinderen. Maar dat is niet vreemd. Dat is niet vreemd. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ja, maar ik vind dat wel vreemd hoor. Ik vind het wel vreemd dat ze zo onwillig zijn. Oh, en u dan? U dan? Stond u daar gelijk al helemaal voor open dan? Voor het evangelie en de prediking van het evangelie? Ja? Dus dat was niet een werk van God in uw hart en leven. Nou, u hebt er gewoon zelf zin in gekregen. Is dat het? Is dat het? Nou, dat gaat wel weer over. Dat gaat wel weer over. Ja, echt waar. Dat gaat over. Maar wat ik begin, dat zal ik volleindigen. En hij dan die in u een goed werk begonnen heeft, hij zal dat volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is uw vastheid en daar ligt uw zekerheid. En gemeente en wij, als we de tekenen van de dood, schade en drek, dat is ons leven. Dat is ook ons leven. Omdat we allen uit Adam geboren zijn. En dan moet u eens opletten, ik wil het even tussendoor zeggen. Moet u eens opletten wat u allemaal kunt lezen. Dat wij allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Wat zeg u daarvan? Wat zeg u daarvan? Ja, maar dat staat toch in Genesis 3? De Heere die de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Ja, dat is waar. En dan maakt u een overstapje en dan vergeet u het einde van Genesis 3 en het begin van Genesis 5. Slaat u maar over en de zondeval, nee, daar moet je niet te veel over praten. Want wij zijn nog naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Het is een leugen. Het is een leugen. Helemaal niet waar. Adam en Maninne, die werden naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Maar toen kwam de zondeval. En toen is alles in zijn tegendeel veranderd. En wat kwam er openbaar in de mensheid? Gods beeld en gelijkenis? Waar? Dan worden de mensen, hoeven ze ook niet meer wederom geboren te worden. Hoeven ze ook niet meer een nieuwe schepping te worden. Want wat zijn ze dan al? Ze zijn al Gods beeld en gelijkenis geschapen. Genesis 5. En Adam ontving een zoon. Een zoon. En wat was het beeld en de gelijkenis van die zoon? Naar Adams beeld en gelijkenis heeft hij een zoon ontvangen. En zo zijn alle mensen onder Adam vervallen. Gemeente, u moet er eens op letten. hoeveel keren dat het gezegd, tot en met president Biden in Amerika, voor die LHBTIQ, moet er ook nog weer een Q bij zeggen. Voor die beweging heeft hij een lezing gehouden. En je moet de mensen allemaal een ruimte geven. Want ze zijn allemaal naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. En dan mag je de een niet minder achter dan de ander. Allemaal gelijk. Allemaal gelijk. En of dat je dan vandaag zegt, ik ben een man. En morgen zegt, ik ben een vrouw. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Allemaal Gods beeld en gelijkenis. Oh ja. President. En de zondeval. Wat doet u met de zondeval? Wat doet u met de zondeval? Gemeente. Als we de zondeval ontkennen, weet u waar we dan terechtkomen? Weet u waar we dan terechtkomen? Dan komen we nooit en ten nimmer bij het kruis. Nooit. Die Adam miskent, zal nooit bij het kruis terechtkomen. Nooit. Geef dat eens gedachten. Denk daar eens over na. Heer, Saulus, hij, vergeten geen achter is, ja? Ja, kon ik dat maar vergeten. Maar die doorn in het vlees, en daar heeft hij zoveel van geschreven, Romeinen 7, en het goede wat ik wil, dat kunt u toch begrijpen, gemeente? Als je nou zo de liefelijkheid en de genade en ontferming van de Heer Jezus Christus heel persoonlijk op dat moment ontmoet. En dat het in je komt, zodat je die ene naam die je vervloekt hebt nu mag verkondigen en de mensen aanbeveelt en ernstig en welmenend roept om bij hem een toevlucht te zoeken. En dan wil je toch het goede doen. Dan wil je toch het goede doen. Maar het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Maar ben ik toch uiteindelijk een ellendig mens. En hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Maar Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Niet door mijn bezig zijn en niet door mijn dit en niet door mijn dat en enzovoort enzovoort. Nee, door Jezus Christus. Die van het begin tot het einde mijn zaligmaker is. Want ik ben niet meer van mezelf. Zondag 1. Niet meer van mezelf. Dat was ik wel. Geboren uit Adam. Aan allerhande ellende onderworpen aan de verdoemenis zelf. Maar, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave in Jezus Christus. En die mij week in week uit verkondigd wordt. Om tot hem onze toevlucht te zoeken. En gemeente, daar hebt u verwachting voor. Niet uit gedachten van uzelf. Er zijn wel mensen die zeggen, nou ja, maar goed, ja, nee, maar ik heb er wel een beetje moed op. Want ik doe dit, ik doe zus, ik doe zo. En ja. Nou, niet zoals Saulus natuurlijk. En niet in die bruutheid, maar ook onder de liefde kan je toch een Saulus zijn. Een Saulus. En zelf bezig zijn. Zelf de dingen op te richten. En zelf de dingen in je leven van toepassing te verklaren. Maar u hebt verwachting. Weet u wat het levensteken in u en jouw leven is? Levensteken. Want wij liggen, zeggen we nu, uit Adam midden in de dood. Maar wat is dan het levensteken waarop ik verwachting mag hebben? Daar. Ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Dat is het levensteken, hetwelk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan uw leven geschonken heeft. In de toezegging. Maar u weet ook, ja dominee, maar alle beloften, ja wel, die zijn in Jezus Christus, ja, en zijn in Jezus Christus, amen. Gode tot eerlijkheid. Maar wat wil dan die doop mij leren? Wat wil die doop mij dan zeggen? Ja, dat de Vader betekent en verzegelt. En wat dat inhoudt, dat kunt u nalezen, een doopformulier. Als u daar behoefte aan hebt, dan moet u dat vanavond maar erop slaan. Wat dat betekent. De Vader betekent en verzegelt. En de Zoon betekent. Maar van de Heilige Geest, daar wil ik u op wijzen. En de Heilige Geest staat, en die zal mij verzekeren. De Heilige Geest verzekert. Waarvan? Dat hij in mij... het teken van leven. En wat is dan de werkelijke leven? De inwoning van de Heilige Geest die mij daar is toegezegd. Dat de Heilige Geest mij verzekeren zal dat hij in mij wil komen wonen om mij toe te eigenen. Want het is niet in mij, het ligt helemaal volledig buiten mij. Mij toe te eigenen wat we in Jezus Christus hebben. Hebben in hem. Namelijk de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven. Saul, Saul, vergeten geen achter mij is. Daar, daar. En wat doet dan die Heilige Geest? Gemeente, ik heb het denk ik in uw midden wel eens eerder gezegd. Maar om even aan te geven. Wat doet dan die Heilige Geest? In mij, zonder mij. Onze Dordtse Vader, en ik mag u de Dordtse Vader wel aanbevelen. Zeker in deze verwarrende tijd. Maar overdenk dat. En wat doet dan de Heilige Geest in mij, zonder mij? Wat doet hij dan? Hij gaat mij het verstand verlichten. Want ook al zijn we aan de voeten van Gamaliel onderwezen. En zijn we veel meer geletterd dan die eenvoudige vissermannen. Weet u wel, de ongeletterde vissermannen. Maar die werden vervuld met de Heilige Geest. En Saulus, die had het geleerd aan de voeten van Gamaliel. Maar mijn verstand is verduisterd. En we onderscheiden niet in de werkelijkheid zoals God het, de Heere, het ons heeft bedoeld en heeft overgeleverd. Maar Heilige Geest gaat mijn verstand verlichten. En die geeft mij zicht op het woord. Die geeft mij zicht op de enige die het zicht mag hebben, de Heer Jezus Christus. Hij laat het licht en de liefde en het leven, laat hij stralen uit die ene, uit die ene. En u gaat er steeds meer ontdekken. Want die dit evangelie niet geloven, die blijft de toren van God. Maar die het aannemen, dat evangelie horen en overdenken, aannemen dus. Niet dat het de leugen is, maar als dit waarheid is, dan wil ik die waarheid leren kennen. En hoe leer ik die kennen? Door hem die verkondigd wordt te leren omhelzen, zeggen onze Dordtse vaderen. Het begint met het woord, het begint met de prediking en dan zo ver komen om Christus te leren omhelzen. Je over te geven aan hem. Heere, hier ben ik. Ik weet niet hoe het verder moet, maar u bent de weg. U bent de waarheid. U bent het leven. Het leven. En bij mij is de dood. Want mij, ik ben gezet eenmaal te sterven. Maar voordat die dag er is. En ik leer en ik moet mijn dagen leren tellen om een wijs hart te bekomen. Maar ik heb het al zoveel keren geprobeerd. Maar het lukt me niet om wijsheid daarin te ontdekken. Maar Heilige Geest, verstand verlichten. En wat gaat die Geest nog meer doen? Die gaat uw gesloten hart. Gemeente, bent u er wel eens van geschrokken? Dat onze Dordtse vaderen zeggen dat u een gesloten hart hebt. Een gesloten hart? Ja. Ja, dat is echt waar. Echt waar. Een gesloten hart. Nou, een gesloten hart, dan kan je van alles proberen. Je kan zelfs de prediking daarop richten. En zeggen, aan de binnenkant van de deur zit de sleutel. Dus niks, geen probleem. Je doet aan de binnenkant de sleutel en dan gaat die deur open. Ja. Ja. Openbaring, hup. Openbaring, zoveel staat er toch. Ja. Sloten zitten aan de binnenkant. Ja. Ja, en onze Dordtse vaderen zeggen, oh, dus u hebt nog steeds een vrije wil. Dus u hebt nog steeds de dingen in uw eigen hand. Ja, dat leerden de remonstranten. Dat leerden de remonstranten. Maar zo leren wij niet. Ze leren, en dan gaat het niet om wij, gemeente. Het gaat niet om dat we ons hoog verheffen. Maar dat hebben onze vaderen geleerd. En dat gesloten hart. En u kunt doen wat u wilt. U kunt het in het zonnetje leggen. Met deze hitte. In het zonnetje leggen. Maar dat hart. Dat gaat niet open hoor, echt niet. Het is geen bloem die zich ontvouwt ten opzichte van het licht. Maar, en het kan regenen, het kan onweren. Hart blijft gesloten, hart blijft gesloten. Maar nu de geest. En die gaat het hart openen. En niet met een breekijzer. En niet met voorhamers. Het kan. Zoals bij Saulus op de weg naar Damascus. Dat kan. En er zijn vele mensen, ik weet het, die zeggen, maar dat is pas een bekering. Dat is pas een bekering. Ja, dominee, als ik zo bekeerd word, dan weet ik het zeker. Oh, zou u zo bekeerd willen worden? Jazeker, jazeker. Oh, ja, wacht even. Dan moet u niet alleen die bekering van Saulus in uw leven van toepassing willen hebben. Maar dan moet u ook heel zijn leven erbij nemen. Heel zijn leven erbij nemen. Gevangenis, stokslagen, eten, drinken, te weinig enzovoort. Geen kleding en al die. Dat krijgt u er dan bij. Wilt u dat? Ja. Ja, dat is ook wat. Voelt u het, gemeente? Maar dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Als de Heer Jezus zegt, volg mij. Volg mij. Dan is dat in die zin hetzelfde als op de weg naar Damascus. Volg mij, want ik ben de weg. Kom allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En die geen weg meer in kan vinden. En geen weg meer in kan ontdekken. Volg mij, en ik zal je voorgaan. En dan weet ik wel, dat er mensen bij de Heer Jezus komen, heren, maar wat ontbreekt mij nog? Wat ontbreekt mij nog? Ik heb al zoveel gedaan in mijn leven, wat ontbreekt mij nog? Ja. Ja. Alles van mijn jeugd ervan gedaan. De jonge Saulus. Volg mij. Dan zal je een schat hebben in de hemel. Dan is het leven jouw Christus. En is het sterven? Geen sterven. Wat dan? Een doorgang tot het eeuwige leven. Tot het vaderhuis hierboven. Waar ik heen ga om uw plaats te bereiden in het huis van de Vader met de vele woningen. En alle schade en drek en die uitnemende rijkdom van Christus te leren kennen. Gemeente, laat los. Alles wat u bij uzelf hebt kunnen bedenken, alles wat u bij uzelf hebt kunnen overwegen, laat dat los. En voeg u naar de Schrift. Voeg u naar de leiding en de hulp van de Heilige Geest, die uw verstand verlicht, die uw hart opent. En nu komen we bij het punt, onwil. Bij u, bij jou, bij je kinderen, bij je kleinkinderen. Onwil, bij ieder mens uit Adam geboren. Onwil om God te kennen en te dienen. En hoe kan dan die onwil veranderd worden? Nou, hier bij Saulus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En om te zeggen, Saul, om te zeggen, jongen, meisje, vader, moeder, einde. Wandel in deze weg en ik zal met u zijn. En ge zult een schat hebben in de hemel. Want nu bent u gericht op wat je ogen zien en wat je oren horen en wat je handen kunnen tasten en waar je voeten je kunnen brengen. En dat heeft allemaal zo impact op ons leven. Ja, maar één ding is u nodig. Dat ze mij kennen en de kracht van mijn opstanding. Dat die in hen werkt. En dat is gewerkt in het hart van Saulus van Tar. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ja? Eens. Dat was ook Saulus van Tarsus. Hoe godsdienstig hij ook was, maar voor God was hij een vreemdeling. Een vreemdeling. En ik kende geen weg. En ik overdacht niet. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Totdat die geest, verstand, hart onwil ombuigt. Door de prediking, door de psalm, door iets wat u meemaakt, wat u meekrijgt van een ander. En de Geest die stuwde mij. Toen vluchtte ik tot Jezus. En Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd Hij. Ik boog me op de weg naar Damascus. En geloofde. En Hij sprak mij vrij. En nu weet ik het. Mijn leven is Christus. En het sterven is mijn gewin. En als ik mocht kiezen. Als ik voor de keuze gesteld zou worden. Dan wist ik wat ik verkiezen zou. Ik zou ontbonden willen worden. Om voor altijd bij Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Gemeente, ziet u dat? Hoort u dat? Dat is nou wat Jezus doet in het leven. Niet alleen het evangelie bekendmaken en de Heilige Geest in je hart werkt. Maar dat je het zicht op de volkomenheid van het Koninkrijk van God meer en meer in uw leven gaat leren kennen. Blijf eruit zicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. En dan verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Als ik mocht kiezen, ik wenste ontbonden te worden. Om voor altijd bij Christus te zijn. En gemeente, ik ga me eindigen. Mijn zwager, we waren allebei een van de tweeling getrouwd. En mijn vrouw leeft niet meer, maar hij heeft de boodschap meegekregen. Je hebt nog 4 weken te leven. Dat was in november. Nog 4 weken te leven. Het is inmiddels 7 maanden. Maar het gaat nu langzaamaan naar het einde. Hij is echt zeer ernstig ziek. Hij ligt uit te zien. Ik wens ontbonden te worden. Om voor altijd bij Christus te zijn. Dat is zeer ver het beste. Zo ligt hij. Verlamd tot onder zijn armen. Kan niets meer doen. Zijn mond is nog goed. En zijn handen kunnen nog een klein beetje het eten naar zijn mond brengen. Wat een getuigenis. De schrift is waarachtig. Hij is waarachtig. Die het al zo doet en gedaan heeft. En daarom gaan we nu eindigen met het laatste wat ik u mee wil geven. Wat hij ook van de week tegen mij zei. Joh, nog even. Dan hoef je niet meer bij mij op bezoek te komen. Want ik ga jullie verlaten. Vaarwel, alle degenen die zoveel aandacht in mijn leven gegeven hebben. Vaarwel, allen die voor mij gebeden hebben. Vaarwel, allen die mij hebben opgedragen. En die met mij de psalmen hebben gezongen. Die met mij het woord hebben geopend. Vaarwel, allen tezamen. Want nu ga ik op tot Gods altaren. Nu, tot de bron van alle vreugd. Nu is het. Daar zal ik hem ontmoeten die mijn ziel heeft lief gehad. En die mij voor alle kwaad heeft bevrijd. En nu mij opnemen zal in zijn volle heerlijkheid. Vaarwel, o heerlijk psalmgezang, wat ruist in hart en mond. En nu ga ik eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En wat zal dat een rijkdom zijn en een heerlijkheid. Vaarwel, al degenen die het evangelie nog mogen horen, om hem te volgen die de weg, de waarheid en het leven is. Van 2 gedrongen, maar wat ik kiezen zou om daar te zijn. Maar vanwege de prediking en vanwege de doorgang van het evangelie is het beter dat ik nog bij u blijf. Dat is Paulus. Ook dat heeft hij nog in die zin nagelaten aan de gemeente. Het evangelie gaat zijn voortgang en zijn doorgang. Gode zij dank, gemeente, voor zijn onuitsprekelijke gave in Jezus Christus. Amen. We gaan zingen. Psalm 84, 6e vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is al een tijd een zonneschild. Hij zal genade en ere geven. 6e vers van Psalm 84.